Lieve mensen, we gaan opnieuw verder met onze overdenkingen uit het boek Genesis. En we zijn inmiddels gekomen aan het eind van de tweede Toledot-sectie na de proloog, namelijk de familiegeschiedenis van Adam, waar we de laatste 8 verzen van dit gedeelte, of de eerste 8 verzen van hoofdstuk 6, zoals u wilt, samen gaan lezen. Dit zegt Gods woord. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en er dochters bij hen geboren werden, dat de zonen van de goden de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en huwden zij zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei Yahweh, mijn geest zal niet voor eeuwig in de mens blijven, omdat hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren de Nephilim op de aarde. Toen de zonen van de goden bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars uit het verre verleden, mannen van naam. Toen Yahweh zag dat de boosheid van de mens groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten ten allen tijde slechts boos was, berouwde het Yahweh dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En Yahweh zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de wilde dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van Yahweh. Tot zover lezen van Gods woord. Als we terug ons overzicht erbij nemen, dan zijn we inmiddels gekomen aan C, de epiloog. En vanavond gaan we dus nadenken over de gedetailleerde uitleg van de epiloog, zoals je ziet de escalatie van het kwaad voor de zondvloed, zoals dat weergegeven wordt in die eerste 8 verzen van het 6e hoofdstuk. Want, zoals we gezien hebben, de versindeling volgt de structuur van het boek Genesis, spijtig genoeg niet. Vers 9 is het begin van de derde Toledot-sectie, de familiegeschiedenis van Noach. Nu, als u het zich nog herinnert, het is inmiddels toch weer al een tijd geleden, in de vorige studie heb ik gepoogd om die drie visies op de zonde van de zonen Gods en de kijk op de zondvloed die daaruit voortvloeit, heb ik proberen weer te geven. En zowel in de eerste, meest hangbare interpretatie dat die zonen Gods gevallen engelen zijn, als in de latere christelijke interpretatie dat die zonen Gods het uitverkoren geslacht van Set is, het vrouwenzaad dat zijn status niet heeft bewaard, weet je nog, wordt deze grove zonde beschouwd als de oorzaak van de zondvloed. Ik heb je trouwens toen ook mijn visie bekendgemaakt, namelijk dat de zonen van de goden gewelddadige machthebbers, tirannieke heersers en koningen zijn, die in de voetsporen treden van Lamech. En de zondvloed is dan ook het oordeel over de weg van de zelfredzame autonomie, die vooral gekozen wordt binnen de geslachtslijn van Kain, zoals we dat gezien hebben. Maar daar straks terug meer over. Nu, wat die epiloog betreft, zie je dat hij opgedeeld is in twee blokken. Het eerste bedrijf beschrijft de afschuwelijke misdaden, die bedreven worden onder de heersers van de aarde. Maar dan zien we dat het tweede bedrijf beschrijft hoe dat de omvang van het kwaad toeneemt, ten eerste. Ten tweede, hoe dat het voortvloeit uit het innerlijk van de mens, zoals we gelezen hebben, het hart en de gedachten. En ten derde, de absoluut overweldigende invloed van het kwaad, dat alles wat goed is, nagenoeg uitsluit. En ten vierde, de gebruikelijke aanhoudende werking van het kwaad, ten alle tijde slechts boos, zegt de Heere. En ten vijfde hebben we gelezen Gods vastberadenheid om de levensadem of de levensgeest van de aarde weg te nemen. Omwille van de gevige pijn en droefheid door alles wat de schepper God met leden ogen aanschouwt. Maar ook daar later meer over. Nu om de naven in te zetten heb ik het eigenlijk goed gedacht om een passend gedicht erbij te nemen. Ozymandias wordt het genoemd. Het is een gedicht dat door de dichter Shelley geschreven is, nadat het British Museum in Londen had aangekondigd om een groot stuk van de torso en het hoofd van farao Ramses II te gaan tentoonstellen, wat je ziet op de foto. Ramses II, die ook bekend staat onder de naam Ozymandias. Wat je ziet is links de oorspronkelijke tekst, en de tekst die ernaast staat in het Nederlands is toch een verdienstelijke poging om het in dichterlijke vorm ook weer te geven. Dus het is geen letterlijke vertaling. Maar vermits dat ik nooit naar de dictie geweest ben, ga ik de eer om dat voor te lezen aan iemand anders laten, die dat beter kan dan ik. Eerst in de oorspronkelijke taal, en dan ga ik u uitleggen waar dat het precies over gaat, als je het goed vindt.
Ozymandias, by Percy Bysshe Shelley. I met a traveller from an antique land, who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed." And on the pedestal these words appear: "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away."
Ik vind dat een heel mooi gedicht, persoonlijk. Je ziet dat de dichter een reiziger ontmoet, en die reiziger vertelt dat hij tijdens zijn woestijnreis, zoals je kan zien, op een beeld van Ramses II gestoten was. Maar er schiet niet veel meer van dat beeld over. Alleen de benen staan er nog, en daarnaast het half verzonken hoofd in het zand. En op het gelaat valt een smalende grijns af te lezen. Een smalende grijns van een hardvochtig tiran. En die reiziger die vertelt dat hij kon zien dat de beeldhouwer, dat hij ooit trots geweest was op zijn beeld, dat hij zo mooi en vakkundig had gemaakt. En op het voetstuk staat er een tekst gegrift: "Mijn naam is Ozymandias, koning der koningen. Zie naar mijn werken, machtige heersers, en begin maar te wanhopen." Nu, je kan je zo voorstellen, denk ik, dat dit beeld aan de poorten stond van een indrukwekkend rijk dat ooit opgericht was door een machtige farao. Maar meteen daarna zegt de schrijver dat er echter niets meer van overblijft. Rondom het vervallen beeld rest er enkel nog een uitgestrekte, dorre woestijn. Ja, het is de ironie van wat ooit eens was, maar wat er nu nog van overblijft. De eens zo grote heerser had een wereldrijk opgericht waarvan hij dacht dat de mensen het gedurende vele generaties zouden gaan bewonderen. Maar zoals het met alle monumenten van macht vergaat die de mens bouwt om zijn naam te vereeuwigen, is er niks dat voor eeuwig blijvend is. En dit gedicht vertelt voor mij ergens ook het verhaal van de geslachtslijn van Kain, de geweldenaar, zoals we gezien hebben, die zocht om een stad te bouwen om zijn naam te bewaren. En in wat volgt gaan we eigenlijk het absolute dieptepunt zien en waartoe dat het zal leiden: de grootheidswaanzin en de ondergang van de persoonlijkheidscultus van Kain en Lamech. Laten we het stukje maar erbij nemen. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden. Nu, het eerste wat we zien is een algemene omschrijving die dus terugverwijst naar wat we al zagen in die beide geslachtslijnen, zowel van Kain als van Seth. Gods vruchtbaarheidszegen zorgt in beide geslachtslijnen voor nageslacht, zonen en dochters. Maar de aandacht wordt nu gevestigd op de dochters die geboren worden. En het eerste waar ik u wil op wijzen, in ruimere context, zodat je ziet waar het precies over gaat, is de woordspelingen die hier een heel mooi verband tonen tussen wat dat God enerzijds ziet, de vrouw in Genesis 3 ziet, en de zonen van de goden hier zien. Ja, zoals zo vaak zijn het woordspelingen in de Hebreeuwse literatuur die onderstrepen waar dat het precies over gaat. Je hebt het al verschillende keren gezien ondertussen, zo ook hier. U herinnert zich in Genesis 1 vers 10 dat God zag, ra'ah, dat het goed was. Het woordje dat wij gebruiken, tof, wil dat ook zijn, hè? Goed. Maar wanneer dat de mens voor zichzelf begint uit te maken wat dat goed is, hè, zoals de vrouw, die zag dat die boom goed was, hoe eindigt het verhaal dan hier in 6 vers 5? Dan ziet God ten laatste alleen nog ongebreideld kwaad. Toen zag God dat de boosheid van de mens groot was op de aarde. Evenzeer is er ook een verband tussen Genesis 3 vers 6 en 6 vers 2. Want daar kunnen we zien, Eva neemt van de vrucht, evenals de zonen God zien en nemen. Je ziet telkens die woorden die terugkeren. De vrouw zag dat de boom goed was en ze nam van de vrucht. En de zonen van de goden zagen dat de dochters van de mensenkinderen mooi waren, tof, hetzelfde woord, en namen zich vrouwen, laka, ook hetzelfde woord. Dus wat zien we eigenlijk? Dat Eva neemt van de vrucht om te zijn als God. En hier zien we dat de zonen van de goden nemen omdat ze zich al goden wanen. Omdat zij menen dat ze godenkinderen zijn. Ik zie hier persoonlijk een verdere ontwikkeling in. Kan je mij volgen? Dus je ziet hoe dat die woorden heel bepalend zijn om te kunnen begrijpen waar het eigenlijk ten diepste om gaat. Nu, het verhaal gaat over het koningschap van Kains dynastie, ja, dat opgeblazen is. Hè. Ze wanen zich goden en ze zijn waanzinnig geworden. Dat is wat ik u wil laten zien vanavond. De grootheidswaanzin en de ondergang van de persoonlijkheidscultus van Kains familielijn. We hebben gezien dat het kwaad in de dynastie van Kain uitmondt in een koninklijke tiran, Lamech, de zevende na Kain, die de huwelijksinstelling misbruikt door polygamie te bedrijven, hebben we gezien. Hij misbruikt ook zijn macht als heerser om afgrijselijk onrecht te plegen, persoonlijke wraakneming te oefenen, wat eigenlijk neerkomt op gelegaliseerde moorden. Ik doodde een man om mijn stream, weet je nog? Een situatie die vele malen erger is dan het kwaad wat Kain zo voor vreesde. Dus het gaat volgens mij hier om machtige, tyrannieke mannen die zoveel vrouwen nemen als zij zich maar wensen. De volgende keer dat we vinden dat er iemand zo handelt als deze mannen, is wanneer dat Abraham naar Egypte trekt. En er is dan een zekere farao die zijn oog laat vallen op zijn vrouw en die haar opneemt in zijn koninklijke harem. En dan zien we wel dat er van Gods wegen reactie is en dat er oordeel op volgt. En dan is er vele jaren later in de geschiedenis nog iemand, een koning, zeker een David, die zijn oog laat vallen op een zekere Batseba om haar ook op te nemen in zijn harem. En ook dan volgt er van de Heere oordeel. Ik vond het toch wel opmerkelijk om dat hier toch ook even te vermelden. Dus het gaat hier om machtswellustelingen die ongebreideld macht uitoefenen en nooit verantwoording geven. Hè. Ze doen gewoon waar ze zin in hebben en laten zich door niemand weerstaan. Dus de uitkomst zien we hier eigenlijk van de zoektocht die begon bij Kain, weet je nog, met de stad die hij bouwde. Hij wou zijn naam bewaren. Dat is de uitkomst, zien we hier in dit geslacht, die een naam voor zichzelf zoeken en die niet de naam van Yahweh zoeken, in contrast met Seth. Ja. Dus we zijn hier eigenlijk, om het op een rijtje te zetten, aan het absolute dieptepunt gekomen van Kains dynastie. Ongebreidelde polygamie, het creëren van koninklijke harems, ze nemen wie ze maar willen, misbruik van vrouwen dus, misbruik ook van koninklijke macht, een ontoelaatbare toename van geweld en kwaad gaan we verder in het verhaal ook nog zien. Wie het niet met hen eens is, die wordt ofwel gebroken, ofwel wordt hij omgebracht. Ze vervullen de aarde met geweld. En geweld creëert geweld. Hè? Dat hebben we de vorige keer ook al overdacht. Vergeet dat niet. Als de leiders die toer opgaan, dan volgt uiteindelijk de bevolking. En ten derde hier, de zoektocht om hun naam te vereeuwigen, die mondt eigenlijk uit in godlasterlijk roemen. Ja, ze zien zichzelf als zonen van de goden. Ze verafgoden zichzelf. Wat is Gods reactie daarop? Wel, in contrast met die goddelijke pretenties zien we dat Jahwe zegt, mijn geest zal niet voor eeuwig in de mens blijven, omdat hij vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In contrast met die goddelijke pretenties van deze koningen, verklaart God hem sterfelijk. Dus het gaat hier, om daar even dieper op in te gaan, om de levensadem die weggenomen wordt, niet de geest van God natuurlijk, maar de levensadem, waarmee dat de Heere eigenlijk aangeeft, van kijk, jullie zijn geen zonen van de goden, maar doodgewone stervelingen, en ik zal het jullie bewijzen. Ja, God spot hier met mensen die goddelijke pretenties hebben, en hij stelt paal aan perk aan hen die niet zijn naam zoeken te eren, maar die hun naam zoeken te vereren. En die zoektocht om hun naam onsterfelijk te maken, komt eigenlijk aan zijn einde in de zondvloed binnen 120 jaar. God haat gewoon hoogmoed en arrogantie, omdat het er vroeg of laat toe leidt dat het beeld van God in mensen beschadigd wordt. Dat is heel het punt hier. Kain, hebben we gezien, werd verdreven van het oppervlak van de aarde, maar zijn nageslacht wordt verdelgd van de aarde. En dat klinkt misschien heel indringend en hard, maar als je er even dieper over nadenkt, dan gaan die drie overtredingen regelrecht in tegen Gods bedoeling toen dat hij de mens gecreëerd heeft. Herinner je, de Heere zegt, wees vruchtbaar en vervult de aarde. Ja, heb je eigen man, heb je eigen vrouw, vorm een familie, door kinderen te verwekken. Maar wat zien we, dat de weg van de zelfredzame autonomie leidt tot begeerte. Het niet geven, maar het nemen. Objectivering en misbruik van vrouwen. Dat is hetgeen wat je heel duidelijk ziet. Kinderen verwekken, ja, maar om hun eigen beeld te reproduceren. De Heere had de mens geschapen naar zijn beeld om heerschappij uit te oefenen op de aarde. Naar zijn voorbeeld, weet je nog, scheiding maken, orde creëren, tot zegen zijn, dat was de bedoeling uiteindelijk. Maar wat zien we, dat de weg van de zelfredzame autonomie leidt tot verdrukking, geweld, chaos, dood en verderf. Ja, de mens is geschapen als Gods beelddrager. Om God te eren, hebben we gezien, door zijn wezen en karakter te gaan weerspiegelen. Maar zelfredzame autonomie leidt tot zelfverheerlijking en afgoderij. Dus zie je hoe dat dit uiteindelijk regelrecht ingaat tegen Gods bedoelingen met de mens? Kan je me daarin volgen? Want ik ben weer een chat aan het geven. Want dit op de rem duwen, hè, mensen? Maar je ziet hoe nauw dat het aansluit bij de geslachtslijn van Kain, en wat als ook kenmerkend is, en tot uiting kwam in de zevende na Kain en Lamech. Ja. Dat is voor mij wat dat zo sterk maakt hier in dat gedeelte. Dan komen we natuurlijk bij de Nefilim. In die dagen lezen we, en ook daarna, waren de Nefilim op de aarde. Nu, dat is een woord die niet zo vaak in de schrift voorkomt. Maar ik heb je al proberen duidelijk te maken dat, naar mijn inzicht, het zeker hier niet gaat om reuzen in de volste zin van het woord. Het gaat hier om de groten der aarde, de machtige titanen, politieke dominante figuren uit de voortijd. Ik geloof dat de nadruk hier ligt op gemacht en aanzien. En dat dat dan tegelijkertijd ook potige kerels zijn, indrukwekkende verschijningen. Ik denk dat dat eerder vanzelfsprekend is, zeker in de oudheid, dat de macht van de sterkste haalt. En er wordt gezegd, in die dagen en ook daarna waren de Nefilim op de aarde. Volgens sommige uitleggers suggereert de context hier, die ook daarna, dat dat doelt op die 120 jaar die voordien net vermeld zijn. Gezien het feit dat er vervolgens nog gewezen wordt op nageslacht. Maar persoonlijk denk ik en geef ik hier de voorkeur dat het verwijst naar de tijden na de zondvloed. Vanuit het oogpunt dat dit oorspronkelijk bedoeld is voor de Exodus-generatie en de intocht in het land, stof voor de deur. En let er hier trouwens ook eens op, de treffende gelijkenis tussen het oordeel dat komt over de nakomelingen van de arrogante Lamech en het oordeel dat gekomen is over de arrogante Farao zijn legers. Beiden komen om door Gods oordeel in de wateren. Niet vergeten, mensen. Ja. Nu, jullie weten, wanneer dat volk in Kadesh Barnea is, dan worden er verspieders uitgezonden naar het land. En wat zien ze daar? Nefilim. Ook zagen wij daar Nefilim, Enakieten, die tot de Nefilim behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat die verspieders toch zwaar onder de indruk zijn van die Enakieten, die kennelijk een zekere reputatie hebben als een stam van zeer te duchten krijgers. Ja? Zoals je die ook bijvoorbeeld kent uit de Afrikaanse cultuur. Jullie kennen misschien wel de Maasai in Kenia, hè, met hun rode klederen aan. En ze zijn gekend omdat ze zo zeer hoog kunnen springen. Springen meer dan een halve meter hoog. Moet maar eens zien. Op YouTube staan er al filmpjes van. Dat denk ik aan zo'n volk, weet je wel. Een trots krijgersvolk dat zeer geducht is en een naam en een reputatie heeft opgebouwd. Dat komt trouwens ook aan bod wanneer dat de Enakieten nogmaals vermeld worden in Deuteronomium hoofdstuk 9. Luister, Israël, u gaat heden de Jordaan oversteken om het land binnen te gaan en in bezit te nemen van volken die groter en machtiger zijn dan u. Ja, het gaat er niet om de lengte, denk ik, maar om de omvang. Met grote en hemelhoog versterkte steden, een groot en reizig volk, de Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord hebt, wie kan stand houden tegenover de Enakieten? Zie, het gaat om een roemruchtig krijgersvolk of krijgersstam. U ziet dat ik reizig in het paars heb gezet. Hier wordt het vertaald naar reizig. Andere vertalingen kiezen voor lang. Een groot en lang volk, de Enakieten. Nou, reizig kan ik nog begrijpen. Maar goed, het woord hier in de grondtekst kan even goed vertaald worden. En dat past volgens mij zelfs nog veel beter. Met verheven, trots, goedvaardig of zelfs luidruchtig. Nou, zo'n krijgersvolk dat een reputatie heeft, is trots. En waant zich verhevener dan andere volkeren. Dat weten jullie toch ook? Dus voor mij kan dat perfect en hoeft dat niet per se te moeten duiden hoe lang dat ze weer zijn. Hè? Want dat is weer hetgeen wat men aan denkt. Maar u ziet, als je dat woordje in zijn oorspronkelijke bewoording laat staan, Nefilim, dat dat precies toch een andere tekst is en dat je dan naar die Enakieten toch met een iets andere bril kijkt, als je het mij vraagt. Ik herneem in die dagen en ook daarna waren de Nefilim op de aarde toen de zonen van de goden bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen van hen baarden. Dit zijn de Giborim uit het verre verleden, mannen van naam. Allereerst krijg je niet de verkeerde indruk, het gaat hier niet om twee aparte groepen van mensen. Hè? De Nefilim zijn ook Giborim en ze verwekken Giborim. Allen zijn het mannen van naam. Zie je dat duidelijk? Of had je dat al altijd zo gelezen? Ik weet het niet. Ik had er nog nooit zo ver over nagedacht. Gibor kan verschillende betekenissen hebben. Het kan vertaald worden met geweldenaar, machthebber, sterke held of zelfs kampioenvechter. Ja. Maar ik vermeld hier kampioenvechter, want zoals dat jullie weten was Goliath ook de kampioenvechter. Die natuurlijk met kop en schouders boven de rest uitstak, maar ook geen reus was, hé, zoals wij dat begrijpen. Je was 2,05 meter. Weet je nou wat ik zei? Je komt niet hoger dan de Chambrang. En natuurlijk is dat wel uitzonderlijk, als je weet dat de gemiddelde lengte in die dagen 1,50 meter, 1,60 meter was. Maar daarom is dat nog geen reus. Hé. Hoogstens kan je dat figuurlijk een reus van de vent noemen. Nu, die Giborim zou ik omschrijven als het om mensen gaat natuurlijk. Om heroïsche krijgshelden, en hier zeker in dat geval militairen die roemen in geweld en in bloed vergieten. De Nefilim is trouwens afgeleid, ja, ik heb je al gezegd, Hebreeuws is een taal van werkwoorden. Nefilim is afgeleid van het werkwoord nafal, wat gevallen kan betekenen, gevallen in de strijd bijvoorbeeld. Wat dat hier heel toepasselijk is, dat deze Nefilim Giborim zijn helden die gevallen zijn in de strijd of uiteindelijk in de zondvloed. Het zijn de geweldenaars uit het verre verleden, om het met vers 4 te zeggen, mannen met een reputatie, bestendig op zoek naar roem en eer. Zo wordt trouwens ook de koning van Babylon en het volk van Babylon omschreven in Ezechiël 32 en ook de Assyriërs. Kijk maar, eerst gaat het over de koning van Babylon en de Babyloniërs. Te midden van hen die vielen door het zwaard zullen zij, de Babyloniërs, neervallen, Nafal, aan het zwaard overgeleverd. Sleep het weg met heel zijn menigte. Uit het midden van de Sheol zullen de machtige helden, Giborim, hen met hun helpers toeroepen, en dan roepen ze naar die Babyloniërs die gestorven zijn en afdalen in het dodenrijk. Ze zijn neergedaald, ze liggen er die onbesnedenen, gevallen, Nafal, door het zwaard. Hetzelfde voor Assyrië. Daar is Assyrië met heel zijn menigte, rondom hem liggen zijn graven. Ze zijn allen gesneuveld, gevallen, Nafal, door het zwaard. Zijn graven zijn gelegen in het diepste van de put, en zijn menigte ligt rondom zijn graf. Ze zijn allen gesneuveld, gevallen, Nafal. Zij die schrik teweeg brachten in het land van de levenden. Dus ook daar zie je hoe dat beeld van dit soort machthebbers, volken, het karakter vertoont van wat we zien in dit gedeelte. Ja? Nephilim, afgeleid van het werkwoord Nafal, kan gevallen betekenen. Het hoeft niet per se, maar ik vond dat het hier wel zekerlijk toepasselijk was, vandaar deze vermelding. Om nog even terug te komen op die 120 jaar, daar is ook wel wat meningsverschil over, maar volgens mij doelt die 120 jaar niet op de individuele leeftijd wat er paal en perk aan gesteld wordt. Eens voorbij deze gebeurtenis kom je nog mensen tegen die zeker ouder zijn dan 120 jaar. Maar ik heb gekozen om de weergave van de Griekse vertaling van het Oude Testament te volgen, de Septuaginta, die het wel degelijk weergeeft zoals ik het hier vertaald heb. Toen zei hij, mijn geest zal niet voor eeuwig in de mens blijven, omdat hij vlees is, maar zijn dagen van de mens, algemeen, zullen 120 jaar zijn. God stelt paal en perk aan het leven op aarde. Hij gaat ze nog 3 generaties verdragen. 40 jaar staat ook voor een generatie trouwens. En volgens mij lijkt 1 Petrus 3 vers 20 ook die benadering te ondersteunen. Want er wordt gesproken van de langmoedigheid van God die bleef afwachten in de dagen van Noach. Volgens mij sluit dat perfect ook aan bij die gedachte. En niet zozeer bij 120 jaar die gesteld wordt als een maximum leeftijd voor mensen. Dus wat zien we dan? Jahweh niet langer zijn heerschappij zal uitoefenen en goedheid en zegen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zoals hij dit tot nu toe generatie op generatie op generatie betoond had. Jahweh die gaat al wat dat leeft, leven dat hem geschonken is, gaat hij terug wegnemen door zijn levensadem weg te nemen. Zoals Psalm 104 zegt, neemt u hun adem weg, de gevende geest, en keren terug tot stof. Zo begrijp ik dit gedeelte persoonlijk. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Ik moet er niet meer over zeggen, denk ik, uiteindelijk. Nu die machtige heersers en krijgsgelden, die doen denken aan de wereld van de oude Grieken. De verheerlijking van de krijgskunst, de verheerlijking van het moorden en plunderen, het veroveren van steden, omdat je wilt wat ze zij hebben. En moest denken aan Alexander de Grote, die werd zelfs depressief op een gegeven moment in zijn carrière, toen dat hij al jaren bezig was met veroveringstochten, omdat er niets meer was dat hij nog vond om te veroveren. En wat we vinden is, ja, ook vandaag, kijkt men nog met ontzag en met respect naar die roofzuchtige en bloeddorstige helden van weleer. Ik heb ervoor gekozen om je een fragmentje uit een film te laten zien die perfect die mentaliteit volgens mij weergeeft. Het is een fragmentje uit een film dat sommigen wel hier zullen gezien hebben, Christophe zeker, 300. Dat geeft perfect weer volgens mij wat de mentaliteit is en de sfeer en dat er daar naartoe gekeken wordt.
Only the hard and strong may call themselves Spartans. Only the hard. Only the strong. For our lands, for our families, for our freedoms. We march.
Daxos, what a pleasant surprise.
This morning's full of surprises, Leonidas.
You've been tricked.
Be more than a few hundred. This is a surprise.
Silence!
This isn't an army.
We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces.
If it is blood you seek, you're welcome to join us.
But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own.
Doesn't it? You, there. What is your profession?
I'm a potter, sir.
And you, Arcadian, what is your profession?
Sculptor, sir.
You?
Blacksmith.
Spartans! What is your profession?
You see, old friend, I brought more soldiers than you did.
Dus je ziet hoe dat in één kort filmpje dat allemaal vervat ligt. Ik heb nog een filmpje. En het gaat hier over Achilles, de Griekse halfgod, de held die hier uiteindelijk voor het leger van Thessalonica staat. En hij daagt hun heldkampioenvechter uit en ze staan tegenover elkaar. En dan vechten ze, het is rap gedaan. En dan moet je zien wat dat zijn houding is en wat er verder gebeurt. Maar ook dat illustreert volgens mij perfect waar het hier over gaat in Genesis hoofdstuk 6.
Achilles, son of Peleus.
Achilles, I'll remember the name.
I remember the name. Dat waren twee stukjes dat ik jullie toch wou laten zien, zodat je proeft wat dat volgens mij Genesis 6 uiteindelijk omdraait. Het is trouwens ook dezelfde mentaliteit dat Christoffel kent uit de motorwereld. Hè? Kom je aan met een motto of ga je gezicht verbouwen? Roemrijke sporthelden, de rocksterren, die doen wat ze willen en aan niemand geen verantwoording afleggen. Ook dit is dezelfde mentaliteit die je vandaag de dag vindt. Wat ons brengt bij het volgende stukje, als het goed is. Genesis 6, vers 5. Toen Jahweh zag dat de boosheid van de mens groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten, ten allen tijde slechts boos was, berouwde het Jahweh. Nu, de reden waarom dat de toenmalige wereld in een neerwaartse spiraal afgedaald is tot chaos, duisternis en verderf, is natuurlijk omdat de fundamentele verordening van hemel en aarde Na Genesis hoofdstuk 2 volkomen ondermijnd is geworden door de mens, die zijn plaats en zijn functie heeft opgegeven in zijn keuze om de weg van zelfredzame autonomie te gaan. En bijgevolg wordt er nu een grote catastrofe aangekondigd, een ontschepping die alle leven op de aarde zal treffen. Wat opnieuw onderstreept, mensen, wat ik u vroeger ook al heb duidelijk gemaakt, dat die hele geschapen orde die God creëerde van in het begin, hemelen en aarde, met alles wat daar leeft, dat dat begrepen wordt in de schrift als een organische eenheid. Ja. Het lot van de hele schepping is eigenlijk verbonden met het lot van de mens die geschapen is om erover te heersen en er zorg voor te dragen. Ja, ik weet het. Naar dieren kijken we met andere ogen tegenwoordig. Die dieren treffen hier ook geen schuld. Maar het is door de afvalligheid en de rebellie van de mens dat al wat dat leeft daaronder zwaar te lijden heeft. Dat heb ik ook al in andere teksten gezien. Juist omdat het zo nauw verbonden is met het bestaan van de mens. Weet je nog, alle levende zielen, mens en dier, nefesh chaya, die uit de aardbodem zijn voortgebracht. En daarom ja, moet er ook een eind aan gemaakt worden. We zien dat het hier alleen van kwaad naar erger gaat. Hé? Dat is wel duidelijk, denk ik. Nu, die omschrijving is wel een algemene omschrijving, maar het is wel geen absolute omschrijving. Hé? Noach en zijn gezin zijn toch hier toch wel een uitzondering. Hé? Dus je moet altijd opletten met die omschrijvingen. Alles, allen, straks kom ik daar nog bij terecht. Dat betekent niet altijd een absolute omschrijving. Hè? Ook hier gaat het om een algemene omschrijving, beste mensen. Tot tweemaal toe wordt er gezegd in de tekst dat het Jahweh berouwt, dat hij de mens op aarde gemaakt heeft. Gods berouw en smart. Er is al heel veel over gezegd en geschreven en ik wil het ergens ook wel beperken. Want het enige dat wij kunnen begrijpen van Gods karakter is wat dan we van hem zien en hoe dat hij handelt. Ik heb geen vrijmoedigheid om daar eindeloos over te filosoferen. Ik blijf veel liever bij de tekst. Maar ik denk dat de situatie hier ook duidelijk laat zien dat de schepper God nu noodzakelijkerwijs zal moeten handelen als heerser over zijn schepping. Waarom? Maar gezien de verregaande gevolgen van de weg die de mensheid hier verkiest. Het berouwt hem. En het smart hem dat hij de mens geschapen heeft, maar dat betekent niet dat hij denkt bij zichzelf, zoals wij dat zouden denken, had ik ze maar nooit geschapen. Dat wil dat absoluut niet zeggen. Gods berouw en smart is hier omwille van wat er van de mens nu geworden is. Dat is het hele punt hier. Trouwens, jullie weten allemaal, God oordeelt niet van harte en hij heeft geen behagen in de dood van een mens. Gods berouw is er omwille van wat er van de mens geworden is. Maar tegelijkertijd moet je erbij zeggen dat de schepper God niet zal aarzelen om te verderven hen die de aarde verderven. Zo staat het letterlijk in Openbaring hoofdstuk 11 vers 18. En dat is hier wel degelijk ook het geval in mensen. Wat de aarde betreft is het toch wel belangrijk om ons te realiseren hier wat er precies gebeurt. God zal verderven wat dat de mens al verdorven heeft. De toestand van de aarde is het gevolg van de mens. Dus het is hier niet dat God, zeg maar, arbitrair optreedt, alsof dat zijn beslissing een reactie zou zijn op het gedrag van de mens. Nee. God voert de heersende situatie hier tot zijn logische eindconclusie. Het is niet zozeer een rechtvaardig oordeel daarvan, buitenaf voltrokken wordt over de situatie, maar God werkt in en door de situatie en voert het tot zijn einde. De weg van de mens die leidt hier tot chaos, duisternis en verderf, en de Heere God zal dit vooreindigen door deze ontwikkelingen te voeren naar zijn uiteindelijke uitkomst, tohu, wabohu, woest en ledig. Een totale omkering wederom van de schepping. Aarde wordt opnieuw bedekt met water, hè? Ik denk dat het belangrijk wel is om dat onderscheid te zien. Dat het niet zo is dat God even een keer van buitenaf een ingreep doet, maar dat God de consequenties en de gevolgen van de keuze die de mens gemaakt heeft, van het verderf dat hij aanricht, tot zijn einde wordt. En dat is totale chaos, omkering van de schepping. Ja. En trouwens, lieve mensen, de ontschepping is noodzakelijk, hé, om een herschepping tot stand te brengen. Naar zijn voornemen, die de schepper God al van bij het begin had. God was zijn bedoelingen hier volvoeren, in en door dat proces had hij werken, zodat dat voltrokken wordt op aarde. Maar later wil ik er nog meer over vertellen, maar ik wil dat hier toch even heel kort aangeven. Dus het is geen doel op zichzelf, hé. De bedoeling is een herscheppend werk. Ja? Want vaak zien wij een oordeel als een doel op zichzelf. Maar vergeet niet, alle reddingen die in het verleden gebeurd zijn, zijn een oordeel, de wijze waarop dat God een behoudenis tot stand brengt. Dus ook hier in mensen. Nu, over dat berouw van God is er een schrijver waar ik heel veel aan te danken heb. Hij noemt Meredith Klein en ik heb er een stukje uit zijn boek genomen en dat gewoon vertaald. Maar hij zei het volgende over dat berouw en ik vond dat eigenlijk wel zo bijzonder. Hij schrijft, in de vreemde persoonlijkheidscultus van de mens, dat we zien in Genesis 6, worden zondaars verhoddelijkt en betoont de Godheid berouw. Het is de omgekeerde wereld, zie je? En verder schrijft hij, ik vind dat heel mooi omschreven, Gods zwaard van de gerechtigheid, dat veracht werd door Lamech, weet je nog? En zijn dynastieke nakomelingen, zou de mensheid verrassen met zijn veelzijdigheid aan kracht. Onder de vorm van water in plaats van vuur, zinspelend op het flikkerend zwaard aan de ingang van Eden. Zou God met het zwaard van water de volledige geslachtslijn afsnijden van de aarde? Lamech was door zijn zwaard, zijn technologie weet je nog, misleid. Door zich te vereenzelvigen met de volkomenheid van de goddelijke zevens. 7 × 70 × weet je nog? In plaats van 6, het getal van de mens. Nou, dat is Meredith Klein. Er is niemand die ik ken die op die manier eigenlijk de zaken iedere keer weer heeft. Een man die enorme inzichten had, die zijn tijd ver en ver vooruit was. En die ondertussen al gestorven is, maar zijn werk geniet nog enorm veel aanzien. Onder de mensen die het kennen, want het zijn er niet zoveel die het kennen. Gelukkig is dat ooit op mijn pad gekomen en dat vind ik gewoon fantastisch. En veel van de gedachten die je vindt in mijn studies zijn aan deze man te danken. Ere wie ere toekomt. Zoekende dus om zichzelf te wreken, wat we zagen bij Lamech, als was hij God, hè? Hij dacht dat hij veel beter zichzelf kon wreken dan God, roept de mens Gods wraak over zich uit. Gods beslissing om de mens te verdelgen eindigt hier wederom mensen met een positieve noot. Dat was trouwens ook wel het geval aan het einde van de vorige Toledoodsexee, de familiegeschiedenis van hemel en aarde, met de aankondiging van Set in hoofdstuk 4, vers 26, die de naam van Yahweh begon aan te roepen. Dat was ook die positieve noot waarmee dat de geslachtslijn van Kain eindigde. Een genadevolle hoop die verder zal reiken dan de aangekondigde catastrofe, de familielijn van Noach, die het onderwerp zal zijn nu van de volgende Toledoodsectie, die we samen gaan overdenken. En hiermee is de overdenking van de Toledood, of de familiegeschiedenis van Adam, ten einde. En zie je 4, 26 en 6, vers 8, zijn de versen die eindigen met die positieve noot. De vorige studie heb ik hier ook al aangegeven dat het boek van de familiegeschiedenis van Adam vooral bedoeld is om zo snel mogelijk de brug te slaan tussen die eerste Toledoodsectie, de generaties van de hemel en de aarde, en de familiegeschiedenis van Noach, de derde Toledoodsectie die hier nu volgt. Waarom onderstreep ik dat? Wel, omdat de reden hiervoor feit is dat de zondvloedgeschiedenis de meest centrale en meest uitgebreide sectie is van die eerste 11 hoofdstukken. Wat dan natuurlijk het bijzondere belang van dat gedeelte ook in de kijker plaatst. Wat dat ook op een opmerkelijke manier benadrukt wordt door de wijze waarop dit verhaal weergegeven wordt. We treffen hier de meest uitgebreide spiegelbeeldstructuur aan die in de schrift gevonden wordt. Er zijn nog gedeeltes die men op die manier probeert weer te geven. En ik heb geleerd om daar heel voorzichtig mee te zijn. Meestal, hoe langer dat ze zijn, hoe discutabeler dat ze zijn. Maar dit, lieve mensen, is een heel ander geval. En zelfs de meest terughoudende uitleggers, dat ik mee vertrouwd ben, nemen ook deze spiegelbeeldstructuur aan. Ik ga straks ook zeggen wat er zo sterk aan is. Maar je ziet hier dat de manier waarop dat het verhaal vertaald wordt, de volgorde van gebeurtenissen weergeeft. Noach en zijn gezin, die gaan aan boord van de ark. Wel, tegenovergesteld gaan ze van boord van de ark. Je hebt de wateren die stijgen, je hebt de wateren die dalen. De bergen zijn bedekt met water en uiteindelijk worden ze opnieuw weer zichtbaar. Nu, moest dat slechts de enige overeenkomsten hier zijn, dan zouden we dat kunnen bestempelen natuurlijk als toeval. Maar weet je, sommige overeenkomsten die zijn hier zo geforceerd, dat dat echt met opzet gebeurd is. In het licht blauw zie je de genoemde dagen. En ze zijn zo geschikt om hier in die spiegelbeeldstructuur te passen. Ik geef je een voorbeeld. Die twee vermeldingen van de zeven dagen, de letter H en I, die verwijzen eigenlijk, je moet het maar een keer lezen voor jezelf, gewoon naar dezelfde week. Vanaf het moment dat Noach en zijn gezin aan boord gaan van de ark, tot op het moment dat de wateren van de vloed op de aarde komen. Dat wordt hier twee keer vermeld. Waarom? De enige reden is omdat het zou matchen met de volgende twee zeven dagen die vermeld worden. De twee maal zeven dagen in H-accent en I-accent. En die twee maal zeven dagen grijpen plaats binnen de drie weken wanneer dat die duif uitgestuurd wordt op verkenning. Dus die eerste twee zeven zijn eigenlijk niet noodzakelijk, maar er wordt een patroon gecreëerd. 7, 7, 40, 150, 150, 40, 7, 7. In het lichtblauw, zie je? En het is dat patroon van die dagen die deze spiegelbeeldstructuur zo sterk maakt. En de kerngedachte is natuurlijk de grote ommekeer, want het bovenste gedeelte is, zoals ik heb genoteerd, de ontschepping van de aarde. Het keerpunt is God die Noach gedenkt. Het verbond dat hij gemaakt heeft met Noach. En vanaf dat moment zie je dat Gods herscheppende werken begint. Met de wateren die afnemen. En alles wat er gebeurt naar het model van Genesis hoofdstuk 1. Het droge dat vrijkomt enzovoort enzovoort. Maar hier zie je dat de ontschepping heel nadrukkelijk tot doel heeft de herschepping. Ja? Zo zal het ook zijn, niet? Maar het eindoordeel, by the way, daarom toon ik u die patroon. Nee? Iedereen focust op oordeel en oordeel, ja, maar het oordeel is er wel voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die er komt. Nee, by the way, net zoals het patroon bij de zondvloed. Verwijst de Heer Jezus trouwens niet naar de laatste dagen, als de dagen van Noach? En wijst hij niet op dit patroon? Dus zie, het is zo belangrijk om het volledige plaatje te zien en niet de helft van het verhaal, hè? Dus het eerste beeld van die spiegelstructuur verhaalt de ontschepping van de eerste schepping. En het tweede, de herschepping die uit de wateren komt en ook uit de ark komt, want de dieren komen uit die ark. Hè? Ja? En dat is niet enkel een algemeen beeld, die zomaar een echo is van de met wateren bedekte aarde van weleer. We gaan zien dat herhaaldelijk de kenmerkende uitdrukkingen van Genesis 1 en 2 gebruikt worden in die tweede helft. Mozes heeft daar bewust voor gekozen, om te onderstrepen dat er hier een herscheppend werk plaatsgrijpt, dat er een nieuw begin gemaakt zal worden. Later ga ik u ook op een ander schema tonen hoe treffend en nadrukkelijk dat die overeenkomsten wel zijn, dat je dat ziet, hoe opvallend dat is in deze tekst. Want in die vertaling kan je dat absoluut niet zien. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen, lieve mensen, het is inderdaad een herscheppend werk, maar het is geen terugkeer naar zoals alles van bij het begin was. Het is geen reset in de volste zin van het woord. Ja, het is niet begin, maar het houdt hier vervolgens ook wel rekening met de gebeurtenissen die voorafgegaan zijn vanaf Genesis hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 6. Maar dan gaan we stil bij staan wanneer dat we gaan nadenken over Noach, het brandoffer dat hij brengt op de gereinigde aarde, de richtlijnen die erop volgen en de verbondsluiting met al wat leeft. Dat is allemaal het gevolg van Genesis 3 tot Genesis 6. Dus het is niet zomaar een volledige reset die gebeurt. Dus waarom toon ik dat hier? Wel, ja, dat is toch wel een bijzondere spiegelbeeldweergave die aangeeft hoe mooi dat heel dat verhaal gestileerd is in mensen. U moet leren begrijpen, de historische gebeurtenis zelf is niet geïnspireerd. Hè? Het is de tekst en de betekenis van de tekst die geïnspireerd is. En de schrijver doet met die gebeurtenis en die mensen wat hij wilt, daarmee doen. Dat is geïnspireerd. Maar de gebeurtenis die. Maar wij vanuit ons westerse wetenschappelijke denken wel altijd gaan analyseren wat is er nu precies historisch gebeurd. De schrift vertelt ons een theologisch historisch verhaal vanuit Gods perspectief. En hoe dat God de dingen ziet, hoe dat de schrijver de dingen begrijpt vanuit Gods oogpunt. En dat wijkt nogal vaak een keer af van de historische weergave, maar dat is niet belangrijk. Die historische gebeurtenis is niet geïnspireerd, zeg het nogmaals, het is de tekst die geïnspireerd is. En de betekenis en de bedoeling van de schrijver. En dat moeten we zien te achterhalen. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dus daarmee ook dat je ook ziet in het Nieuwe Testament, als je bijvoorbeeld zeg maar Marcus met Lucas vergelijkt, dan de ene keer zijn er twee blinden genezen en de andere keer maar één blind. En we er zijn dan, maar wat is het nu eigenlijk? Was het nu één of was het nu twee? Niet belangrijk. Het is de tekst die schrijft over die gebeurtenissen die geïnspireerd is. En de bedoeling van de schrijver. Vergeet dat nooit. Ja? Kan je me volgen daarin? Dus ik wil je dan gewoon maar wel laten zien, mensen, dat dat hier een mooie, gestileerde, literaire constructie is, die geen moderne journalistieke weergave is van een gebeurtenis uit het ver verleden. En het is belangrijk om dat altijd weer opnieuw voor ogen te hebben. Gezien de neiging onder vele uitleggers om de tekst te dwingen tot het geven van antwoorden op het soort wetenschappelijke en historische vragen die de tekst met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid nooit van plan was te beantwoorden. Dus alsjeblieft, houd daar rekening mee. Sommigen menen zelfs dat ze de reputatie van de Bijbel moeten beschermen door wetenschappelijke theorieën te gaan bedenken die de details van een recht-toe-recht aanlezing van de tekst dan zouden verklaren. En keer op keer, je mag het nagaan, en Herman kan dat ook getuigen, blijken dat die theorieën ongeloofwaardig zijn en worden ze door de wetenschappers die men wil aanvechten gewoon in discrediet gebracht. En eerlijk gezegd, mensen, vind ik dat toch wel een merkwaardige vaststelling, dat die overigens welmenende mensen die aangeven dat ze enerzijds wat de wetenschap betreft out of the box durven denken, anderzijds helemaal niet bereid zijn om out of the box te denken over de tekst. Dat vind ik altijd een merkwaardige vaststelling. Dus laten we niet vergeten dat het zondvloedverhaal ook voor ons geschreven is, maar in oorsprong niet aan ons gericht is in mensen, maar aan de Exodus-generatie en hun kinderen. En dat is de benadering die ik zal blijven hanteren gedurende deze hele reeks. En je hebt al gezien dat het toch een zeer vruchtbare benadering is ondertussen. Nu voor de studie van de tekst gaan we deze werkbare versie gebruiken. Nu, er zijn, moet je eerlijk zijn, verschillende variaties in omloop, maar de kernpunten stemmen meestal overeen. De meeste mensen zien het kantelpunt dat God Noach gedenkt en het verbond dat hij met Noach gesloten heeft. Maar vooraleer dat we de tekst gaan induiken, zou ik je toch op een aantal zaken willen wijzen. Ik ga niet zomaar in dat zondvloedverhaal duiken. Want, ik weet niet of je dat weet, maar er zijn vier alternatieven voor de omvang van de zondvloed. Misschien heeft als leven nog maar ooit één gehoord. En ik wil daar heel kort een moment bij stilstaan. Allereerst, die ga je wel kennen, de meest extreme positie is een wereldwijde omvang. Men gelooft dat de wateren van de zondvloed de aarde compleet overspoelde tot de hoogste bergtoppen van de aarde, tot boven de Himalaya, alles bedekt werd, de Mount Everest en alles, en zo hoog dat Noach met zijn ark nauwelijks ging blijven napperen. Sorry dat ik het een beetje ludiek zeg, maar dat is de gedachte. De tweede positie is dat de zonvloed de toenmalig bekende wereld overdekte. Ja? Deze benadering gelooft ook in een universele zonvloed in de wereld bekend aan het publiek van het Oude Testament. Dat is ook een universele zonvloed. Dus het gaat nog steeds om een zonvloed van enorme omvang, maar die niet reikte tot gebieden zoals China of Rusland of continenten als Australië of Amerika. Er is een derde positie, die gelooft in een regionale omvang. Hier gelooft men dat het gaat ook nog altijd om een uitgebreide, maar regionale zondvloed, die zich bijvoorbeeld concentreert, ik zeg maar, in dat gebied tussen de Tigris en de Eufraat, dat je kent, de omgeving van de Zwarte Zee, of zelfs het gebied rond de Middellandse Zee, die een hele kom vormt. Dus nog altijd een zeer aanzienlijk gebied, als je het mij vraagt. Ja. En de laatste visie heeft het over een lokale omvang. En dan gaat het over het tenieten van een aantal steden, zeg maar, die langs de rivier liggen en die volledig van de kaart geveegd worden. Dus je hebt die vier visies. Het is niet mijn bedoeling vanavond, en ook niet in de volgende keren, om die ene visie tegenover die andere visie te verdedigen, of die andere visie onwaarschijnlijk te verklaren op basis van logica en wetenschap. Nee, daar ga ik me niet mee bezighouden. Wetenschap is sowieso voor mij geen maatstaf als het gaat om de schrift. Absoluut niet. Maar we kunnen toch met zekerheid zeggen dat het taalgebruik en de aanzienlijke omvang van de ark, zoals we hem gaan ontdekken, nou, dat toch al aangeeft dat het hier om een enorme catastrofe gaat. Dat is voor mij wel duidelijk. Trouwens, als je kijkt naar 2 Petrus, dan zie je dat Petrus ook de zonvloed omschrijft als een kosmische ramp die de toenmalige wereld, de oude wereld, heeft getroffen. Maar, vrienden, een kosmische ramp hoeft niet op zich te betekenen dat het daarom een allesomvattende wereldwijde catastrofe is. We mogen niet uit het oog verliezen, lieve mensen, dat Israëls geschriften sowieso algemeen gefocust blijven op het oude Midden-Oosten. Ja, dat is wel een belangrijk gegeven, denk ik. Vandaar dat ik met u ga overdenken, wat wijst er precies in de tekst dat we genoodzaakt zijn om te denken aan een wereldwijde zondvloed? Dat is toch een keer een goede vraag om bij stil te staan, hè? Nu, er zijn 4 gegevens in de tekst die met betrekking tot dit vraagstuk om een antwoord vragen. Ik ga ze heel vlug opsommen. Het universeel en alomvattend taalgebruik. Ik heb er straks al geduid op dat taalgebruik. Alles, allen, wereldwijd, allen onder de hemel. En dat is universeel, alomvattend taalgebruik, die veel in de schrift voortkomt. En bijvoorbeeld al in het volgende zinnetje, 7 vers 19. Al de hoge bergen zijn onder de hemel bedekt de wateren. En trouwens, dat tweede punt is hier wat we ook toch moeten bij stilstaan. Waren alle hoge bergen onder de hemel, van de ganse aarde dan bedekt met water, helemaal onder water? Is dat de weergave van de tekst? Is dat de bedoeling dat we het zo begrijpen? En 15 el daarboven. De meeste uitleggers en vertalingen geven aan dat water 15 el boven de Himalaya stond. Als je gelooft dat al de bergen zijn. Het weet, maar hoe hoog is de Mount Everest? 8800? Ja, en nog een keer 7 meter en half erboven. Moet al serieus regenen, nee, daarvoor. Voor wereldwijd zo te stijgen. Maar ik ga het niet wetenschappelijk beantwoorden, maar voor een keer een idee te geven wat voor een omvang aan water dat is. Als je hoort aan de kappen smelten, hoeveel dat de waterniveau gaat stijgen. Maar goed. En verder wordt er ook gezegd dat de toppen van de bergen zichtbaar werden in 8 vers 5. Dus op die 4 vragen moeten we toch zien een antwoord te vinden om dat vraagstuk wereldwijde omvang, ja dan één, toch met elkaar te overdenken. En een ander argument dat steeds weer de kop opsteekt voor een wereldwijde zondvloed, de vele bekende zondvloedverhalen onder de vele volkeren. Je hebt dat al wel gehoord waarschijnlijk als argument. Oké, dat moet ik ook nog tackelen. Allereerst het universeel en alomvattend taalgebruik. Je ziet het hier, ik heb het onderstreept, alle vlees, alle wilde dieren, alle mensen, alles met een levensadem, alles wat op het droge leefde stierf. Zo verdeelde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was. Mens tot hier, al de wilde dieren, zie je, dat is universeel, alomvattend taalgebruik. Alles of alle mensen betekent niet altijd alles of alle in absolute zin in de schrift. Geef een voorbeeld. Deuteronomium 2, vers 25. Daar gaat het over de intocht in het land. Op deze dag zal ik beginnen alle volken onder de hemel angst en vrees voor u te geven. Ze zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. Nu, de uitdrukking onder de hemel komt ook voor in Genesis 7, vers 19. Maar goed, daar kom ik straks wel op terug. Maar als je hier verder leest in Deuteronomium 2, dan zie je dat hier voornamelijk gaat om de Canaanitische volkeren en hoogstens wat omliggende volkeren. Er is hier niemand die beweert dat het hier werkelijk om alle volken onder de hemel gaat. Dat de Eskimo's ook aan het beven waren in het regeloos. Niemand die dat gelooft. Dus zie je, alle wil niet altijd zeggen alle volkeren onder de hemel. En toch wordt het zo omschreven. Hetzelfde met Jozef. Je kent het, Genesis 41, vers 57. Jozef, op een gegeven moment, gooit hij zijn graanschuren open. En wat staat er? Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Alle. Nu, denk dat er niemand is die gelooft, als Jozef dat de deur van die graanschuren opengooit, dat hij dat tot zijn verbazing Chinees en Eskimo's voor de deur ziet staan. Denk dat er aan niemand gelooft. Dus zie je hoe relatief dat alle is. Dus om dat te verabsolutiseren, moet je altijd heel voorzichtig zijn in mensen. Trouwens ook in het boek Daniël. En Daniël is bijzonder interessant, omdat het als boek sowieso heel nauw verbonden is, vooral met Genesis 1 tot 11. Er zijn heel wat parallellen. Denk maar aan de droom in Daniël 2. Wat ziet hij? Het beeld van een mens. En wat ziet je dat tegenover in Daniël hoofdstuk 7? Wat wordt er daar gezien in het visioen? Dieren die uit de wateren komen, ja, woelige wateren trouwens, waar dat de wind overwaait en er heerst dat duisternis. Kijk dat beeld? En verschillende zaken die we daar al over gedacht hebben, worden er ook belicht. Wat betekent het om mens te zijn? Het ware karakter van koningschap, er last tot de samenleving, dat komt allemaal aan bod in Daniël. En gezien de omvang is dit boek van alle Bijbelboeken het nauwst verbonden met Genesis, wat dat toch niet onbelangrijk is als we hier even een aantal zaken in de kijker plaatsen. Nu die tekst hier in Daniël hoofdstuk 2, daar spreekt Daniël tot koning Nebu, ook in Daniël hoofdstuk 4. Maar in Daniël hoofdstuk 2, wat zien we? Dat er sprake is over een derde koninkrijk van brons. Eerst wordt er tegen koning Nebukadnezar al gezegd, overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over alles. En dan wordt er gezegd, nou, u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de gehele aarde. Nu, dat koninkrijk van brons, dat wordt door de meeste uitleggers vereenzelvigd met het koninkrijk van Alexander de Grote. Heel groot rijk opgebouwd. Maar ik heb niet gezien dat er historisch archeologisch bewijs dat hij ooit in Brazilië geweest is of in Australië actief was. Daniël hoofdstuk 4. Weet wel dat visioen met in een boom? Ah, zegt Daniël, dat bent uw koning. U die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Maar lieve mensen, het is toch al duidelijk, denk ik, dat je het einde van de aarde vanuit hun wereldbeeld moet beschouwen. En ofwel heeft het betrekking op de toenmalig bekende wereld in die dagen, ofwel is natuurlijk een hyperbole, een stijlfiguur van overdrijving. Maar het is het een of het is het ander, he? Maar het is niemand van jullie die toch gelooft dat koning Nebukadnezar heerste over alle volkeren van de wereld. Om eerlijk te zijn, zijn koninkrijk omvatte nog niet eens boven Egypte, het tegenwoordige Soedan. En de teksten in Genesis en Daniël dat we net gelezen hebben, die komen wat dat soort kosmisch taalgebruik betreft sterk overeen met de geschriften bijvoorbeeld uit Mesopotamië. Bijvoorbeeld koning Sargon van Mesopotamië regeerde in 2400 voor Christus. En van hem wordt er geschreven dat hij regeerde over alle landen onder de hemel. Hij had ze allemaal veroverd. Trouwens, kan ik hier een kaartje tonen van het oude Midden-Oosten, waar dat de Bijbel hoofdzakelijk betrekking op heeft. Dat zijn die landen, Als je dat ziet op wereldvlak, nog niet te groot, hè? Op zijn minst moeten we dus toch voorzichtig zijn wat dat de omvang van de zondvloed betreft, als je die dingen begint te zien. Hè? Maar het probleem, mensen, met teksten als Genesis is telkens opnieuw dat men al weet wat dat betekent. En ik zou toch voor waarschuwen voor die vooringenomenheid, want vergeet niet, het is zo'n vooringenomenheid die ertoe geleid heeft dat Israël in Jezus' dagen zijn onderwijs wel verworpen heeft. Hè? Wat dat voor mij toch een reden is, de reden te meer om zeer behoedzaam te zijn met de tekst van de schrift. Trouwens, in het Nieuwe Testament is dat niet anders. Hè? Apostel Paulus schrijft aan de broers en zusters in Colosse dat het evangelie dat ze gehoord hebben, dat dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. Dat is in de Telos-vertaling en de NBV is nog straffer. Aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. Ja, ook aan de kies en de konijns. Ja, sorry dat ik het zo zeg, op begrip je. En we kennen dat toch ook zo'n universeel alomvattend taalgebruik in het Nederlands? We spreken toch ook dat er in de vorige eeuw twee wereldoorlogen gebeurd zijn? Maar niet alle landen van de wereld worden betrokken in de wereldoorlog, absoluut niet. Maar waarom doen we dat? Waarom gebruiken we dergelijke taal? Voor de omvang en de ernst van dat conflict aan te duiden. Het is duidelijk, denk je, dat Paulus dat hier niet letterlijk bedoelt, hè? Maar waarom lezen we er dan altijd aan letterlijk? Het is toch vreemd, wanneer we de Bijbel gaan lezen, dat er dan toch hier bizarre zaken gebeuren hier in die bovenkamer. Precies wat een modus-switch in ons hersenen, wanneer we het woord Bijbel zien. En dan gaan we de tekst lezen, op een manier waarop we geen enkel tekst lezen, moest je van niet beter weten, niet? Dus u toch meen dat er heel wat christenen zijn die aan de paddenstoelen zitten, hè? God kan spreken door een ezel, ik weet het, maar daarom moet men nog geen ezel worden, zeg ik altijd. Die twee neem ik samen. En je ziet 7 vers 19, 7 vers 20, 15 el daarboven steeg het water en al de hoge bergen onder de hemel bedekt door water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden. Het is hier de HSV, herzien in Statenvertaling, nog staat er schuin gedrukt. Ik zet het tussen haakjes, het is gewoon toegevoegd om de tekst leesbaarder te maken naar de betekenis die men denkt dat het heeft. Maar er staat gewoon 15 al daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. Nu 1 el, dat is de afstand van uw elleboog tot aan uw middelvinger hier. We nemen dat grosso modo voor een halve meter, maar eigenlijk is het 457 mm, hij wil heel correct zijn. 15 el komt overeen, mensen, met 7,5 meter. Dus alles hangt hiervan af hoe dat die vertalers het begrijpen. De vraag is, verwijst dat woord hier daarboven naar die bergen, of verwijst dat naar de aarde? In de context is daarboven hier in de oorspronkelijke taal een bijwoord, dat eerder terug verwijst hier naar de aarde en plekken van naar de bergen. Moeten we het dan gaan begrijpen? Wel, dat die 15 el gezien wordt vanaf de aarde. En dat is ergens toch wel logisch, hè? Hoe zou Noah weten dat de wateren 7 meter hoog boven de hoogste bergen gestegen zijn? Door een goddelijke openbaring? Dat is niet het ding dat God meestal vertelde, denk ik, in de schrift. Maar als het om de diepte gaat, vanaf de aarde gezien, ja, moest het water zo hoog zijn, omdat de ark ging beginnen driven, hè, mensen? Dus Noach weet zeker dat water 15 el gestegen is. Het zat geen venster in de ark, by the way. Het was juist eentje langs boven. Dat was alles. Een dieptemeter had hij nog niet. Hij kende dat met een boot, maar Noach had dat nog niet. En je ziet, de vertaling geeft aan he, dat het boven de bergen moest zijn. He. En niet één, he, verschillende. Terwijl dat je duidelijk ziet dat het een interpretatie is. Daarom staat hij nog daarvoor. He. Ik heb het nog niet zo heel duidelijk gezegd, maar ondanks sommige weergaven is het niet duidelijk of het water boven de bergen uitsteeg. Als je puur grammaticaal bekijkt, is het veel beter om het in verband te zien met de aarde dan met die bergen. Dus het woord hier, wat dat vertaald is met daarboven, kan je beter hier in de context met opwaarts vertalen. Dus het water steeg meer en meer op de aarde, 15 el opwaarts tegen het water en de bergen werden bedekt, zo moet je het lezen. Dus ik kan nog niks zeggen over die bedekte bergen. Nee, maar nu enkel over dat gestegen water. Hè. Dus 15 el de nodige diepgang om de ark te doen drijven. En trouwens, hebben we het niet gezien bij het scheppingsverhaal, hoe dat alles vanaf de aarde gezien beschreven werd? Zo ook als het gaat, al de hoge bergen onder de hemel bedekt door water. Beeld u een keer in. Begint er één. Water breekt op, de ark begint te stijgen. Je gaat van boven op die ark gaan staan. Hoeveel kilometer ver kan je zien in de ronde, denk je? Heb je ook op zee geweest, op open zee? Ik wel. Kilometer of 50? Heb je veel chance gehad? Dus lieve mensen, beeld u in, dat water stijgt meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Wat denk je dat er gaat gebeuren met je horizon als je nog bergen ziet? Om duur al je een berg niet meer zien, wie? En zit die bergen dan onder water? En natuurlijk, voor Noah, als hij dat ziet, zijn de bergen bedekt met water, maar je ziet ze niet meer. Maar zitten ze onder water? Nee. Zijn de horizon reikt zo ver niet meer, hè? Dus, wanneer dat water weer zakt, wat ga je het eerste zien wat je weer gaat zien? De toppen van de berg. Het is logisch, hè, mensen? Alhoewel dat ik het niet aan logica wel onderwerp, maar als je een klein beetje nadenkt. Dus vanaf de ark zal Noach geen enkele bergtop meer aan de horizon zien. En hoe ver dat hij keek rond zijn ark. En 7,5 meter stijgen aan water, weet je wat dat betekent? Dus de toppen van de bergen werden zichtbaar. En gaandeweg werd het water minder, staat er tot aan de 10e maand. En de 10e maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar. Nu, de meeste uitleggers veronderstellen dat die ark, hè, maar men gelooft dat dat water 7,5 meter boven de bergen stond, men gelooft en men veronderstelt dat op een gegeven moment die ark op een bergtop kwam vast te zitten. En dat de bergtoppen nog 10 weken bedekt bleven. Dat lees je in de boekjes, hè. Maar dat de gevolgtrekking is die men hier afleidt uit de tekst, mensen, dan is dat wel niet gebaseerd op een vaststelling in de tekst, maar wel op ervaring. Hè? Want Noach veronderstelde dat niet alleen dat al de bergen onder water zaten, maar dat hij zich bevond tussen de bergen en dat alle bergen onder water stonden. Maar je zit vast op de oosten. En toen nog 10 weken voordat je de rest ook ziet. Hè? Enfin. Ik heb nog wel een probleem mee. Er zijn hier twee mogelijkheden, ofwel aan het zicht onttrokken, dat is hetgeen dat ik geloof, ofwel onder water. Ja. Maar onder water, tot die conclusie, mensen, kom je maar vanuit een hedendaagse kijk op de wereld, onze westerse wetenschappelijke bril, dan kom je tot die onderwaterconclusie. Maar wie dat zich verplaatst in de kijk op de wereld van Noach, die gaat de onderwaterconclusie toch wel zeer onwaarschijnlijk vinden. Dus, buiten dit ene controversiële gegeven is er niks in de tekst die ons dwingt om een wereldwijde omvang aan te nemen. De vele bekende zondvloedverhalen onder de vele volkeren. Ook hier wordt zogenaamd bewijs ingevonden van een wereldwijde zondvloed. De vele bekende verhalen onder de Indianen, nou, wat weet ik allemaal. Heb je dat verhaal al gehoord? Oké. Lieve mensen, er zijn talloze volkeren die geen zondvloedverhaal in hun overleveringen of literatuur hebben. Ze zijn met een vergrootglas te zoeken in Afrika. Occasioneel duiken ze hier op in Europa en ze worden zelfs niet gevonden in grote delen van Azië. Wat zijn ze wel wijdverspreid in Amerika, Australië en op de eilanden van de Stille Oceaan? Vraag me niet waarom, dat weet ik niet, maar dat zijn de feiten. Dat is één. Ten tweede, de meeste verhalen verschillen totaal van het Genesis-verhaal, maar ook totaal. Ze staan op zich en er is geen verband, onderling verband tussen die verhalen. Helemaal niet. Dus ik vind het ook wel een belangrijk punt. Vaak zie je ook dat ze veroorzaakt worden door een storm, vloedgolven, tsunamis, soms ook door aardbevingen zelfs. Ja? Die geen enkele gelijkenis hebben met het Genesis-verhaal. Vele verhalen hebben geen betrekking op een wereldwijde zondvloed, maar meestal gaat het om hevige lokale overstromingen. Vandaar die vierde visie. Men kijkt dus naar de zondvloedverhalen en men zegt, ah, dat is ook lokaal, een Bijbel ook lokaal zijn zeker. Hè? De helden, hè, de Noachs, die beredden meestal zichzelf. En zijn geen goddelijke tussenkomst, ze kennen dat toch niet, ja. En de overlevende kan een man of een vrouw zijn, er kan ook een koppeltje zijn, soms een bepaald of een onbepaald aantal personen. De duurtijd van de vloed varieert ook van enkele dagen tot vele jaren, als het al vermeld wordt. Slechts enkele verhalen duiden de verdorvenheid van de mens als oorzaak aan. En mijn laatste punt, in slechts enkele gevallen wordt bepaalde dieren in een soort reddingsvehikel meegenomen. Het is soms ook gewoon een vlot. Het is niet altijd een boot like bij Noah, en zeker zo groot niet. Ja. De feiten die ik toon zijn ontegensprekelijk. En toen is het toch wel zeer moeilijk om te stellen, als je het mij vraagt, dat dat Bijbelse zondvloedverhaal de moeder zou zijn van al die verhalen, zoals vaak beweerd wordt. Men zegt, de zondvloedverhaal van de Bijbel is het oorspronkelijke, en dat is de moeder van al die verhalen hier. Ik kan er toch ook wel mijn bedenking over, eerlijk gezegd. Dat het veel minder voorkomt, of men dat mij laat uitschijnen, en dat de gelijkenissen ja, weinig zijn, om niet te zeggen, bijna geen. Dus ook dat is geen bewijs, mensen, van een wereldwijde zondvloed. Ja. En dat was van mij voor vanavond.